In het hospitaal in de Pannen mag Johanna eindelijk terug naar haar oude afdeling. Ze gaat opnieuw aan het werk met haar trouwe vriendin Clara, met wie ze alle misverstanden heeft uitgeklaard. Johanna gaat met een bonzend hart op zoek naar Helmut. Ze kijkt overal rond, achter alle gordijnen, in alle bedden, maar ziet hem nergens. Niemand op de afdeling lijkt te weten waar de Duitser ligt die haar hart heeft gestolen. Johanna is wanhopig en besluit naar de hoofdzuster te stappen om te vragen waar Helmut is.
Ja, waarvoor komt je mij storen?
Op deze afdeling lag een tijd geleden een Duitse soldaat. Helmut. Wat is er met hem gebeurd?
Ik ken helemaal geen Helmut. Ik ken niemand van de gekwetsten bij naam. En jij verstokt in principe ook niet.
Nummer 334. Wat is er met hem gebeurd?
334. Laat me eens even kijken. Ja, hier staat het. Deceased.
Wat?
Gestorven. Kapot. En dat is precies de reden waarom dat jij terug naar deze afdeling mocht komen.
Alsjeblieft.
In de hoop dat je uw talent niet langer verprutst aan onnozeliteiten, maar dat je doet wat u gevraagd is, namelijk soldaten verzorgen, in plaats van hier met uw kont te staan draaien.
Maar jij... Ik voel met u mee, Miss Winch. Ik weet dat voor u onmogelijk is om van iemand te houden en dat is een gemis. En dat spijt me voor u, maar het ergste, hè, vind ik dat blijkbaar ook niemand anders gegund is. U moet zo eenzaam en ongelukkig zijn. Nog een goeie dag.
In februari en maart van 1918 zijn de weersomstandigheden in één woord verschrikkelijk. De situatie op het terrein is ellendig. Er wordt geschuild in oude Duitse schuilplaatsen te midden van een hels landschap. Nergens is er nog groen te zien, hoogstens aan flarden gereten boomstronken. Pierre heeft uit een aan stukken geschoten paard een biefstuk gesneden en gebakken.
Koen, oh Koenraad, mama heeft visjes gebakken. Koen, waar zit hij nu?
En Pierre liep naar de voorste linie en zag tot zijn eigen verbazing Koenraad vanuit de meest vooruitgeschoven observatiepost tekeningen maken.
Maar godver... Koentje, toch, pas toch op. Dat is er levensgevaarlijk. Commandant. Commandant.
Maar de commandant wist nergens van. Koen was daar op eigen initiatief naartoe getrokken.
Commandant, met uw permissie zou ik hem daar graag willen weghalen.
Dat is goed, de graven.
Pierre haastte zich, hinkend en bukkend, naar Koenraad die, zich van geen kwaad bewust, volledig opging in de tekening die hij maakte. Hij schrok dan ook toen hij Pierre naast zich in de loopgracht zag verschijnen.
Pierre, wat doe jij?
U hier komen weghalen? Zit je zot geworden? Je zet hier een schietschijf voor elke Duitse scherpschutter. Wat heb ik gezegd? Kom, ze weg!
Maar Koen ging niet mee. Hij wou blijven tekenen. Er lagen op een paar meter van hem vandaan twee lijken van soldaten. Een Belg en een Duitser. En door de manier waarop ze gesneuveld waren, leek het wel alsof ze verstrengeld met elkaar een laatste dans uitvoerde. Koen wou deze gruwel vereeuwigen.
Vereeuwigd wat je wilt, mijn vriend, maar je moet niet ook niet overdrijven, hè?
Pierre sleurde Koenraad aan zijn kraag de loopgracht door, terwijl de kogels om zijn oren floten. Het is midden 1918 en Koenraad tekent en schetst met een nooit eerder geziene diepgang. Elke penseelstreek krijgt betekenis en zit vol emotie.
Pierre, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld, joh. Eindelijk begin ik een beetje te begrijpen wat dat is, een kunstenaar zijn.
Oh, bon?
Weet je nog dat we in Poperingen in dat café die zanger hebben gehoord?
Ja, in de Talbot House. Die daar helemaal alleen op zijn stoelje dat liedje zong. Jij wordt er vreed van gepakt, hè, man.
Ja, dat ging recht naar mijn hart. Ik begreep dat toen niet. Maar nu ben ik erachter, denk ik.
En wat is het grote geheim dan?
Ah, wel, die gast zong wat hij moest zingen. Omdat hem niet anders kon. En hij wilde het publiek zijn goesting zomaar niet geven. Hij volgde zijn eigen goesting. Ik heb het gevoel dat ik mijn eigen stem heb gevonden. En of dat de mensen dat nu goed vinden of niet, hè, voor mij maakt dat eigenlijk niet uit.
Een jaar na de Amerikaanse oorlogsverklaring aan Duitsland, in de zomer van 1918 dus, komen Amerikaanse soldaten op het Europese vasteland. Vanaf augustus dwingen de geallieerde troepen de Duitsers langzaam tot een terugtocht. In september 1918 zijn er al 1 miljoen Amerikaanse soldaten gearriveerd. En dat verkeldert het Duitse moreel.
Lieve vader, ik durf u bijna niet schrijven omdat ik weet welk zwaar verdriet ik u de voorbije jaren heb aangedaan. Als jij deze brief meteen zou verscheuren en geen contact meer met mij zou willen hebben, dan kan ik daarmee leven. Maar ik heb spijt dat ik u en ons moeke in de steek heb gelaten. En het spijt me dat ik gedurende al die tijd
niks van mij heb laten horen. Ik mis u, Fokke. En ik zie u graag. Ik zou graag na de oorlog terug bij u in Antwerpen komen wonen en...
Jamil! Jamil! Mijn verloren zoon komt terug!
Jo, ik moet u iets vertellen.
Oei, dat klinkt serieus.
Ja, dat is het ook.
Wat?
Beloof me eerst dat je niet kwaad gaat zijn.
Zeg, kom. Zeg het nu eens gewoon.
Hij leeft, jo.
Wat?
Helmut, hij leeft.
Nee.
Jawel.
Echt? Ja. Hij leeft?
Ja.
Maar waarom heb je me dat niet veel eerder verteld?
Ja, je kunt er toch niet naartoe. En je waart als ongelukkig.
Hoe er naartoe? Dus jij weet waar dat hij is, of wat?
Ja, ja, hij zit in een krijgsgevangenenkamp in Noord-Frankrijk. Er is een brief van hem toegekomen toen jij op die andere afdeling werkte.
Oh, echt?
Ja.
Ja. Oh, Clara!
En Johanna vloog Clara om de hals en dankte haar uitvoerig. Zonder verder overleg en zonder afspraak meldde ze matron Winch dat ze haar een paar dagen zou moeten missen omdat ze dringend weg moest voor een familieaangelegenheid. Matron Winch, totaal overmand door Johanna's vastberadenheid, gaf haar die toestemming.
Clara.
Oh, dag, jo, lieve schat.
Ik ben zo blij voor u. De oorlog is niet alleen maar waanzin. Soms ook liefde.
We zouden dat allemaal gewoon wat meer moeten doen. Elkaar graag zien. En dan is er geen stomme oorlog.